Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee van Winsbergen voor ons zal voorgaan. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen wat betreft de diensten. Volgende week zondag hoopt om 10:00 en om 5:00 onze eigen predikant dominee Kroneman voor te gaan. In de morgendienst zal de bediening zijn van het heilig avondmaal. In de middagdienst zal een dankdienst zijn op het heilig avondmaal. Aanstaande dinsdag, 11 juni, hebben we in plaats van de seniorenmiddag het jaarlijkse seniorenuitje. Inloop om 9:45 en we vertrekken om 10:00. Aanstaande woensdagavond om 8:00 is de avondmaalskring. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, voor de hulp vervolgde christenen. De tweede is voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst. De derde is voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het kerkgebouw. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 63, vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen over deze dienst.
Treffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Here in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst door met elkaar te gaan zingen Psalm 32 en daarvan het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden en wat daar verder volgt. Psalm 32, vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar het eerste vers van Psalm 111, 111 vers 1. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen, ik zal met de oprechte onderling, vereend in hun vergadering, en raad hem plechtig eer bewijzen. Het eerste vers van Psalm 111, na de geloofsbelijdenis, en wij belijden het christelijk geloof vanmiddag met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel en op de derde dag wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. We openen de Bijbel vanmiddag in de tweede brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. Klopt niet helemaal wat ik zeg, wel met onze Bijbel, maar niet helemaal met de geschiedenis. Het is eigenlijk de derde brief die Paulus aan deze gemeente heeft geschreven. De tweede brief, de zogenaamde tranenbrief, die is verloren gegaan. Hij verwijst ernaar in de tweede brief. Maar die is eigenlijk voor deze brief geschreven. Toch is in de kanon zoals wij hem hebben, deze brief als tweede Korinthebrief die we hebben opgenomen. En daarom 2 Korinthe openen wij en beginnen te lezen in het 6e hoofdstuk vanaf het 11e vers tot en met het 7e hoofdstuk, het 16e vers, het einde daarvan dus. 2 Korinthe 6 vers 11 tot en met 2 Korinthe 7 het laatste vers. Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. U neemt geen kleine plaats in, ons hart in. Maar zelf bent u enghartig. Nauw in de ingewanden staat er letterlijk. Zet dan ook van uw kant, ik spreek als tot mijn kinderen, uw hart wijd open. Voor mij dus, bedoelt Paulus. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg, en zonder u af, zegt de Heere, en raakt het onreine niet aan, en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Omdat wij dan deze belofte hebben, hè, die belofte verwijzen terug naar de laatste verse van hoofdstuk 6, dat God een vader is voor de gemeente en dat de gelovigen zonen en dochters van hem zijn. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Geef ons plaats in uw hart. Wij hebben niemand onrecht aangedaan. Wij hebben niemand te gronde gericht. Wij hebben niemand uitgebuit. Ik zeg dit niet om u te veroordelen, want ik heb al eerder gezegd dat wij zo hartelijk met u verbonden zijn, dat wij samen met u zouden willen sterven en leven. Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover u, ik heb veel te roemen over u. Ik ben vol van vertroosting en word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukking. Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt van buiten, waren er conflicten, van binnen vrees. Maar God, die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurige verlangen, uw treur en uw ijver voor mij. En zo werd ik des te meer verblijd. Want al heb ik u in de brief, dat is dus die eigenlijke tweede brief, ook wel de tranenbrief genoemd, die niet in de Bijbel staat, bedroefd. Ik heb er geen berouw van, hoewel ik er wel berouw van gehad heb. Want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Want zie juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, Wat een grote inzet heeft dat in u teweeg gebracht. Ja, wat een verdediging, ja, wat een verontwaardiging, ja, wat een vrees, ja, wat een vurig verlangen, ja, wat een ijver, ja, wat een bestraffing. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik u dus geschreven heb, was dat niet om hem die onrecht had gedaan en ook niet om hem die onrecht was aangedaan, maar opdat onze inzet voor u openbaar zou worden bij u in de tegenwoordigheid van God. Daarom zijn wij getroost door uw vertroosting en zijn wij des te meer verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen is verkwikt. Want als ik in enig opzicht bij hem over u geroemd heb, dan ben ik niet beschaamd geworden. Integendeel, zoals wij alles in waarheid tot u gesproken hebben, zo is ook ons roemen tegenover Titus waarheid gebleken. En zijn innige gevoelens voor u zijn des te overvloediger als hij zich de gehoorzaamheid van u allen herinnert, hoe u hem met vrees en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dus, omdat ik in alles op u kan vertrouwen. Tot zover de lezing van het woord. Laten we nu samen bidden. Heilige God en Vader, dank u voor dit moment. Voor deze dag, waarop we een tweede moment uit uw hand ontvangen om bijeen te zijn. Niet alleen met elkaar, maar ook met elkaar bijeen. Uw Zoon, onze Here. Here, dat verbaast ons eerlijk gezegd wel, als het even geen gewoonte meer is. Dat u er bent, dat we er van meet af aan op aan kunnen, dat u, Heere Jezus, op ons zat te wachten. Om u te bedienen door uw geest van een voorganger. En met uw geest de gemeente wil aanvuren, zij die geloven om tot lof van u te zingen, maar om ook de gelegenheid te geven om de zonde te belijden. En dat u zelfs voor degenen die tot nu toe hebben gezegd, dank u Heere Jezus, nu nog niet later, staat te wachten om in het midden van de gemeente de boodschap van het evangelie te verkondigen. Wat bent u geduldig, wat bent u wijs, wat bent u genadig. Kortom, zoveel beter. Zo van heler harte anders dan wij in onszelf zijn, zonder uw geest. En dat maakt ons klein. En we buigen voor u. In het vertrouwen, Heere, dat u ons uw beeld gaandeweg ook deze middagdienst weer gelijk wil maken. Ook als het gaat over de omgang met elkaar. Misschien wel juist in een week van voorbereiding. En als we het daarover hebben, Heilige God, was het niet de afgelopen weken, iedere week voorbereiding. Iedere week mogen we ons voorbereiden op de ontmoeting met u. Maar in het bijzonder deze dag, vanmorgen en vanmiddag, staat de dienst in het teken van het komend heilige avondmaal. En ook vanmorgen zal ongetwijfeld gelezen zijn dat wij ons hebben te onderzoeken of het goed zit tussen elkaar als broeders en zusters. Of wij van harte bereid zijn om juist dat te laten zien en dat te zeggen waaruit blijkt. Hij voor mij en daarom ben ik er ook voor u in de gezindheid van Christus. Heren, dat is niet eenvoudig. Als wij ons hier vanmiddag in gaan herkennen, dat ligt soms zelfs ronduit gevoelig, als het gaat over elkaar vergeven, als het gaat over gebrokenheid, verdriet, wat wij elkaar ook als gelovigen zelf soms kunnen aandoen. Leer ons, Heere, dat berouw hebben een geloofsdaad is. En dat u er een behagen in hebt, dat als wij berouw hebben over wat we een ander en ook u hebben aangedaan, dat we mogen merken dat u ons daarin dichter naar u toetrekt en dichter op elkaar bindt en verbindt. Er zullen ongetwijfeld ook mensen in de kerk zijn geweest die positief gezegd hoopten, ik hoop dat de dominee er wat van gaat maken, want wat een volzinnen, wat bedoelt Paulus allemaal? Wilt u mij daarvoor de Heilige Geest geven om kort en krachtig en helder uiteen te zetten waar het over gaat in dit gedeelte? En voor hen die echt wel aanvoelden komen waar het in de preek naartoe zal gaan en die daar misschien wel tegenop zien, die heel goed begrijpen wat er van hen gevraagd wordt, maar het zo moeilijk vinden. Kom met de kracht van de Heilige Geest, om ze te leren niet opgekropte woede weg te stoppen, ook niet om het zelf op te lossen, maar om ermee onder tranen bij u te verschijnen in de wetenschap dat u zo vergeeft en zo geneest. Heren, wij vragen of u daarvoor ook de verkondiging wil gebruiken om ons in deze nieuw begonnen week te voeden, te stichten, zodat we oplettend zullen zijn wat u ons deze week nog meer wil gaan leren. Dat dit de basis zijn van vanmorgen en van vanmiddag, dat de diensten de basis mogen zijn van een aankomende week. Heren, u weet wat daarvoor nodig is, waarom wij hier vanmiddag in de kerk zijn. Geef dat we onder de indruk zullen raken van uw wijsheid en dat niet alleen, dat we het ook zullen gehoorzamen. Ook als er misschien onbekende dingen worden uitgelegd en misschien wel een geliefde tekst die een wat eigen leven is gaan leiden ineens in een ander licht komt te staan, dat dan het ons afgenomen wordt om des te meer te beseffen, dit is wat er staat en zo mag ik het ook tot me nemen. Heren, wees u met de jongeren onder ons, geef dat als ze misschien niet goed weten wat ze hiermee moeten, evenals de ouderen, omdat dat ze die conflicten in hun leven helemaal niet kennen, dat ze het mee mogen nemen als een bagage. Bagage voor later, als het erop aankomt en mensen ons pijn doen of wij mensen pijn hebben gedaan. En het goed moet komen en we niet weten hoe, dat we dan zullen zien dat de woorden die vanmiddag gesproken zijn niet voor niets waren geweest. En Heer, als we heel eerlijk zijn, wie van ons, zelfs tot de allerjongste toe, weet niet wat het is, wij allen toch, dat we elkaar soms verdriet doen. Dat we iemand uitsluiten in het gezin, iemand buitensluiten in de familie. En daar denken hele goede redenen voor te hebben. En ook hele grote woorden over kunnen spreken. En dat het ten diepste meer over ons gaat dan om die ander. En we vergeten dat u hebt gezegd, acht de ander uitnemender dan jezelf. Ik heb u een voorbeeld nagelaten, mijn discipelen, dat ik toen ik leed niet dreigde en toen ik uitgescholden werd niet terugschold, maar het overgaf in de handen van de rechtvaardige. Leer ons dat dan. Om Jezus wil, om uzelfs wil, uit genade alleen. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij zingen over een psalm waarin de onderlinge verhoudingen worden beschreven vanuit het hart van God. Zo mag het zijn, zo zal het zijn en zo kan het ook worden. De omgang tussen broeders van hetzelfde huis en dat uiteindelijk in die climax komt dat samen in dat halve laatste vers. Hè, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. We gaan alle drie de versen zingen van Psalm 133. Als uitgangspunt voor de verkondiging lees ik nog de versen 10 en 11 van 2 Korinthe 7. 2 Korinthe 7, vers 10 en 11. Als uitgangspunt voor de preek. Want de droefheid, die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering, een bekering waar je geen spijt van krijgt, tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld, overeenkomstig de wil van de wereld, ja, die brengt de dood teweeg. Want zie, let op het effect, bedoelt Paulus. Ik heb het bij jullie zelf gezien. Die droefheid die overeenkomstig de wil van God is, die heeft een bepaald effect. Juist dit, kijk, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden. Wat een grote inzet heeft dat in u, bij jullie, teweeggebracht. Ja, wat een verdediging. Ja, wat een verontwaardiging. Ja, wat een vrees. Ja, wat een vurig verlangen. Ja, wat een ijver. Ja, wat een bestraffing. In alles hebt u, zo bedoelt Paulus, toen u bedroefd werd zoals God het wilde, bewezen schoon te zijn, rein te zijn in deze zaak. Een gemeente, om wat orde en structuur aan te brengen bij deze volzinnen, heb ik gekozen voor het thema droefheid zoals God dat wil. Droefheid zoals God dat graag ziet. Als we dan droefheid hebben, als we dan verdrietig zijn, hoe dan? En we stellen drie vragen. Wat is dat nou precies? Droefheid zoals God het wil. En moet dat ook per se? En per se is een Latijns woord voor noodzakelijkerwijs. Moet dat echt? Wat is het precies en moet het per se? Tweede vraag die we stellen is, wat is het effect ervan voor de gemeente? Als gemeenteleden droefheid hebben, verdrietig zijn naar de wil van God. Wat is het gevolg? Letten we vooral op vers 11. En we stellen tot slot een vraag. Wat kunnen we hiermee in een week van voorbereiding? Ik heb deze preek vanmorgen ook in de Laankerk gehouden, waar we ook voorbereiding hadden. En ik las op de website, toen ik dacht, waar zal ik over gaan preken in Schiedam, dat het hier ook een voorbereidingszondag was. Dan dacht ik, nou, dan neem ik dezelfde preek ook hiermee naartoe. Dus dat is de laatste vraag die we gaan beantwoorden. En niet onterecht, want ik kan me voorstellen dat u gaandeweg de preek denkt, wat heeft dit met voorbereiding op het heiligavondmaal te maken? Nou, dat is dan misschien wel even de uitdaging, hè, om die stap te zetten. Maar ik geloof zeker dat we er ook iets van kunnen leren. Voor wat betreft een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. Droefheid, zoals God het wil. Wat is dat precies? Moet dat ook per se? Wat is het effect ervan voor de gemeente en wat kunnen we hiermee in een week van voorbereiding? Ja, jongens en meisjes, laat ik met jullie beginnen door een verhaal te vertellen. Vinden jullie dat goed trouwens, dat ik zo begin? Ja? Mooi. Daar hoopte ik al een beetje op, want ja, anders werd het een iets kortere preek. Ik moet de tijd natuurlijk wel een beetje vullen. Hè? Dus ik heb het voorbereiding. Nou, ik kan precies een verhaal vertellen. Maar dat doe ik natuurlijk vooral omdat jullie misschien wel tijdens het Bijbellezen dachten, moeilijk stuk. Toch? En het verhaal wat ik ga vertellen aan het begin van de preek, daar ga ik verderop in de preek een paar keer naar terugverwijzen. Hè? En dan kunnen jullie ouders, en als je een oudere broer of zus hebt, gebruik van maken door nog eens even naar dat verhaal terug te gaan. En begrijp je nou ook wat Paulus dan bedoelde? Het is overigens wel aan het begin een beetje een spannend verhaal. Gebeurde namelijk dat een man van ongeveer 30 jaar ging solliciteren. Weet je wat solliciteren is? Weten jullie dat? Stel dat er nou iemand het niet weet, probeer ik het even uit te leggen. Dan heb je doorgaans al heel lang gezocht naar werk. En je hebt brieven geschreven. En ja, je wacht op het moment dat je gebeld wordt, dat ze je brief hebben gelezen en dat ze zeggen, kom maar langs, wij gaan eens samen praten. En ja, dan heb je natuurlijk toch een brok in je keel en spanning in je buik en je bent een beetje extra gestrest, want ja, je kan wel uitgenodigd zijn, maar ja, hoe mooi die brief ook is en wat je daarin ook allemaal verteld hebt over hoe goed je dingen kunt. Stel dat je gaat stotteren, Of stel dat ze vragen stellen, ja, waar je het niet over had gehad in die brief. En dan denk je, oh, stel dat ik die baan nou niet krijg. Ik wil zo graag dat werk gaan doen en ik wil zo graag bij dat mooie bedrijf gaan werken. Dat solliciteren. Nou, deze jonge man, ongeveer 30 was hij, in zijn auto, zonder dat hij een hap door zijn keel had gekregen, onderweg naar het sollicitatiegesprek bij de directeur van dat grote bedrijf. En dan komt het, dan wordt het spannend. Doordat hij zo zenuwachtig was over dat gesprek dat hij ging voeren, lette hij niet goed op. Zag een auto van rechts over het hoofd. Die zag hem gelukkig wel, dus die begon te remmen. Maar ja, hij remde niet en toen schampten ze zo langs elkaar en ze kwamen hortend en stotend tot stilstand. En die jonge man die is woest. Hij speert de auto uit. Hij trekt de deur open van die andere auto. En tik, 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 3 keer slaat hij zo op het hoofd van die wat oudere man die daar in die auto zit. Hij roept wat lelijke woorden. En hij denkt, hoe kan dit nou gebeuren? Nou kom ik waarschijnlijk te laat. En zonder dat hij zich bekommert om die man, in die andere auto springt hij weer terug in zijn eigen auto. Hij doet het gelukkig nog. En als een haas gaat hij naar, ja, waar hij voor op pad was, naar het sollicitatiegesprek. En dan komt hij daar binnen. En dan ziet hij bij de balie een mevrouw zitten. En hij zegt, ik ben meneer die en die. En ik kom voor een gesprek met de directeur. En ik kom solliciteren. Nou, zegt die mevrouw, gaat u nog maar even zitten, want het duurt nog even. De directeur, zo hoorde ik net, heeft oponthoud. Ga maar even zitten, ik zal u een bak koffie brengen. En dan moet je maar even wachten tot de directeur er is. En hij zit daar maar en was van zijn hand van het slaan. En hij denkt, jongen, jongen, zal het wel goed gaan? En hij wacht. En hij wacht. En hij wacht. En hij loopt weer naar de balie en hij zegt tegen die mevrouw, ik moest er om 10:00 zijn, maar het is inmiddels 10:50. Wat is er aan de hand? Nou, zegt die mevrouw, ik hoorde dat de directeur een aanrijding heeft gehad. En dat hij gelukkig wel weer op zijn beide benen staat, maar dat hij vertraging heeft opgelopen en dat hij er bijna is. Oh nee, denkt die man. Dat zal toch niet die zelfde man zijn. Ik zal toch niet die aanstaande directeur op... Tik, tik, tik. De deur gaat open en er staat de directeur. En ja hoor, blauw oog. En u glimlacht misschien een beetje. Maar die jonge man kon door de grond zakken, toch? Dat is verkeken. Die baan gaat hem niet worden. Toch? Stel dat die directeur alsnog het gesprek aangaat en hij zegt, kun jij een beetje met stress omgaan? Ja, wat moet hij dan zeggen? Zullen we eens wat dieper op je karakter ingaan? Als het soms tegen zit, kun je jezelf dan beheersen? Ja, dat. Hij voelt wel aan, dit is klaar. En vooral vanwege schaamte wilde hij zo snel mogelijk vandoor gaan. En hij staat al met zijn rug naar de directeur met de klink van de deur in zijn hand. En dan hoort hij achter zich, hey makker, wou jij er zo snel mee wegkomen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar vanmorgen. Wat maakte dat jij zo boos werd? Terwijl ik heel dankbaar was dat het nog zo afgelopen was. Ik heb een bak koffie voor je klaarstaan en ik wil met jou gaan praten voordat we het gaan hebben over solliciteren. Nou, schoorvoetend gaat hij aan tafel bij de directeur en die directeur begint eerst te vertellen, joh, wat is er met jou aan de hand? Ik kon niet eens met je praten. Ik kreeg gelijk klappen, ik kreeg allerlei verwensingen. Mag ik je vertellen wat dat met mij deed? Ja, ik kan slecht nee zeggen. En die directeur begint te vertellen dat hij zich geen raad wist. Dat hij zich helemaal overweldigd voelde. Ook eigenlijk wel bedreigd. Al een wat oudere man. En dat komt binnen bij die sollicitant. En hij denkt, ja, wat ben ik ook eigenlijk voor een nare kerel. Het komt wel even binnen als die directeur de pijn benoemt van... Je komt bij van de schrik van een aanrijding en dan word je gelijk zo agressief benaderd. Dan maak je eigenlijk alles alleen maar mee kapot, toch? Als het gaat om je eigen leventje. Ik moet solliciteren en die ander moet uitkijken. Terwijl het niet eens de fout was van die directeur. En dan zegt die directeur, maar joh, vertel jij eens jouw verhaal. Want dit is natuurlijk niet normaal. En dan begint die sollicitant te huilen. Dan ben je ook een kerel, hè? Niet alleen als je tikken kunt. Misschien ben je dan wel juist een klein kind. Maar dat je ook kunt wenen. Als volwassen man, als het erop aankomt en iemand sinds lange tijd weer eens de vraag stelt. Waarom doe jij zoals je doet? Wat is er met jou aan de hand, man? Dat er iemand door dat schild heen breekt en dan komt het verhaal eruit. Zo vaak gesolliciteerd, zo vaak afgewezen. De spanning bouwt zich op. Een laatste kans, ervoor gaan en dan maar hard over iedereen heen, want ik wil toch die baan. En uiteindelijk alles verloren, dacht hij. Maar na dat gesprek komt het berouw. Aan het einde van het gesprek geeft de directeur hem de hand en hij zegt, ik wil jou een kans geven. Ja, maar moeten we het dan nog gaan hebben over mijn cv? Nee. U heeft niet eens gevraagd wat ik allemaal kan. Nee. U heeft alleen gezien wat ik kapot maak. Ja, maar we hebben het toch over gehad. Droefheid, berouw, spijt komt boven. En het brengt een ommekeer. Ja, zelfs zo dat later in de kantine, als die jonge man daar al jaren werkt en ze hebben het over de directeur, want hij is er toch niet bij en ze zeggen, nou, hij rijdt zelf in zo'n auto en wij krijgen maar zoveel centen. En weer een ander zegt van, nou, hij gaat eerder naar huis dan wij. En dan zegt hij, ho, je kent die man nog niet half. Weet je wat hij voor mij over heeft gehad? Weet je welke kans hij mij heeft gegeven? Die man die loopt het vuur uit zijn sloffen. Die werkt graag over. En die heeft het niet alleen maar over dat hij aan het eind van de maand iets op zijn rekening moet hebben. Hij heeft beseft, ik heb iets gekregen. Een kans. En wat een inzet. Wat een verontwaardiging ook als mensen negatief over die directeur spreken. Juist omdat hij zelf vergeving had ontvangen. Nou. Probeer dat beeld even vast te houden. Hoe ongemakkelijk het was geweest als die jongen was weggegaan en misschien wel nooit meer durfde te solliciteren. Voor de zoveelste keer afgewezen. En hoe gemakkelijk het werd toen het echte pijnpunt op tafel kwam en ze elkaars pijn voelden en het erover gehad, dat ze het erover konden hebben met elkaar. Droefheid. Met een positief gevolg. Dat als je eerlijk oprecht berouw toont, dat er ook vergeving is en genezing en een tweede kans en een derde kans en een tiende kans. Nou, dat is een voorbeeld uit het dagelijks leven gegrepen. Ja, die jongen was natuurlijk waarschijnlijk geen christen, hè? Die directeur natuurlijk wel. Maar dat weet ik niet, dat stond er niet bij. Zou dat in de kerk ook kunnen voorkomen? Dat mensen elkaar pijn kunnen doen. Niet naar elkaar luisteren. Een oordeel over elkaar hebben. Hé, wij timmeren er niet op los. Maar woorden wegen ook. En als blikken konden doden, weet u wel. Paulus weet daarvan mee te praten. Paulus? Ja, ik moet u zeggen dat het mij enorm verraste. Ik heb een kant van Paulus leren kennen die ik eigenlijk niet zo bij Paulus vond passen. Ik zag Paulus altijd als een grote, stabiele, gelovige, volwassen man, een grote theoloog, die indrukwekkende dingen kon schrijven over hoe de gemeente met elkaar om moest gaan. En het leek in mijn beleving vaak, hè, al had Paulus natuurlijk ook last van een doorn in zijn vlees en zo, dat dan weer wel, maar dat Paulus alles onder controle had. Nou, als je de tweede Korinthebrief leest, dan zie je een hele kwetsbare man. Die enorm heeft geleden, juist in zijn verhouding tot die gemeente waar die wel mee wilde sterven en leven. Hij had zo'n betrokkenheid op die gemeente. Hij voelde zich zo verwant aan die gemeente. Hij had al een eerste brief geschreven, nog voordat hij er was. Hij had gehoord wat er allemaal speelde in Korinthe en Paulus dacht, nou, dan moet ik met het gezag van een apostel het aan gaan pakken. Eerlijk is eerlijk. Als het niet deugt tussen de lakens, dan ga ik daarover schrijven. Als het niet goed gaat in een huwelijk, of er vinden allerlei seksuele uitspattingen plaats in families, dan ga ik dat benoemen. Als het avondmaal, 1 Korinthe 11, op een onjuiste manier wordt gehouden en de armen hebben het nakijken als de rijken al hebben gegeten en gedronken, dan moet ik dat benoemen. Als er wanorde is in het spreken over de gaven van de geest, dan ga ik daar niet omheen, maar dan ga ik daar eerlijk en oprecht over schrijven. Want de gemeente van Christus is een gemeente die heilig hoort te zijn, in gebrokenheid, maar wel vanuit het diepe verlangen om het beeld van Jezus te vertonen. En als dat niet klopt, dan heb ik het erover. Je proeft het vuur en de betrokkenheid en de overtuiging in die eerste brief. En niet lang nadat Paulus die eerste brief heeft geschreven, bezoekt hij ook de gemeente. En dat valt tegen. Dat valt hem zwaar tegen. Er staat niet dat Paulus dacht dat hij op een groot wit paard zou worden binnengehaald. En er staat ook nergens in de Bijbel dat Paulus denkt dat hij de enige is naar wie ze moeten luisteren. Echt niet hoor. Maar er wordt openlijk aan zijn apostelschap getwijfeld. Die boodschap van die eerste brief is zo hard binnengekomen dat sommige mensen dat niet kunnen hebben. En die beginnen erover, ja, hoor je wie het zegt? Dat is toch geen apostel? Eerst allerlei christenen vervolgen. En dan ja, in die eerste brief ook nog hoog opgeven over dat je een farizeeën bent. En dat je uit de stam van Dan komt. En dat je als je daarover gaat de beste papieren hebt. En dan een beetje nederig vroom doen over dat je uiteindelijk toch een ontijdig geborene bent. Waar is die Paulus toch mee bezig? Het gaat veel te veel over hemzelf. En mensen zeggen dat tegen hem. We krijgen uit het tweede hoofdstuk van deze tweede Korinthebrief de indruk dat het om één persoon is gegaan die de leiding nam om een klein deel van de gemeente achter zich te krijgen om Paulus verdacht te maken. Nou, dat doet pijn. Kent u dat? Dat je ervaart dat mensen aan je integriteit komen. Niemand is volmaakt. Maar dat je met de beste bedoelingen, net als Paulus in de familie, in je gezin, op je werk, in de kerk, dingen durft te benoemen, moet benoemen, het gaat niet eens om durven, dat is je roeping. En dat je dan merkt, dat valt verkeerd en dan beginnen ze over wie je bent. Dat je niet deugt of dat je je mond moet houden, dat jij geen recht hebt om te spreken, want kijk eens. En dan worden er allerlei dingen bijgehaald en dan voel je je in je integriteit aangetast. Paulus schrijft, zo hebben we gelezen in het stukje vanuit hoofdstuk 6, ik heb mijn hart wijd voor jullie opengezet. Nou, kwetsbaarder kan niet. Ik heb jullie benaderd met een open vizier en een open hart en jullie houden je hart voor mij gesloten. Dat doet pijn. En nadat Paulus teleurgesteld teruggereisd is, een mooie brief geschreven, maar de praktijk leert dat er een deel in die gemeente helemaal niet meer op hem zit te wachten, nadat hij teruggegaan is, heeft hij een tweede brief geschreven. In hoofdstuk 2 van 2 Korinthe wordt daar melding van gemaakt. Het vierde vers. Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven onder veel tranen. Vandaar dat die brief ook een tranenbrief wordt genoemd. Ik heb dat niet gedaan om u bedroefd te zien worden. Maar vooral dat u, ja, dat u de liefde zou leren kennen die ik voor u heb. Om de pijn wel eerlijk te benoemen. Maar niet dat ik dat doe om jullie te pesten, om te plagen. Tik, tik, tik. Maar juist om met liefde je te laten voelen. Ja, wat ik toch van jullie heb meegekregen is dat jullie mij eigenlijk verdacht maken. En dat doet mij zo'n pijn, want het gaat niet om mij, maar het gaat om de zaak van het evangelie. Als jullie de wereld in helpen, dat ik niet in tegen ben, wat blijft er dan over van mijn woorden en van mijn brief? Dan breng je verwarring in de gemeente. Nou, die brief is verloren gegaan. Die is niet meer teruggevonden. Hè? Die tweede Korinthebrief zou je kunnen zeggen, waarin er een heel persoonlijk conflict tussen Paulus en die gemeente, ja, wordt beschreven, die is er niet. Maar nu is Titus inmiddels naar Korinthe gegaan. En Paulus die zegt, ik ga er niet meer naar terug, maar ik ga toch nog een keer schrijven. En dat is het hoofdstuk waar onze tekst staat. Komt een beetje lange aanloop, maar misschien moet dat ook wel. Want, wees nou eens eerlijk. Een van de broeders was eerlijk. En ik hoop het ook te zijn. En het was vanmorgen in de Laankerk ook zo. Wie deze tekst, vers 10 en 11, in de Statenvertaling kent, moest toch wel even slikken als je het in de HSV leest. Ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik op deze tekst ben gekomen doordat ik dacht, een mooie tekst in een week van voorbereiding. Oh, ik kan het wel eens gaan hebben over die droefheid naar God. De droefheid naar God die een onberouwelijke keuze, hè, of bekering moet ik zeggen, tot zaligheid bewerkt. Wat goed om de gemeente ook weer eens te doen beseffen als je, nou ja, je zonde en vervloeking gaat overdenken. En je wordt er verdrietig van dat je dan niet als een Judas de nacht inloopt, hij wil me niet meer. Maar dat je dan als een Petrus teruggaat als hij zegt, kom naar waar ik je geroepen heb. En dat je daar schuld beleidt. Dat het helemaal niet erg is om bedroefd te zijn, maar wel om het te blijven. Je moet met die bedroefdheid naar de Here gaan, de droefheid naar God. En wat is dan behagelijk in de ogen van de Here? Dat je eerlijk bent. En het op tafel legt, nog voordat je aan tafel gaat. Here, hier ben ik, midden in de dood, maar ik neem de toevlucht tot u. Ik heb geen volkomen geloof en ik ben niet van harte zo bereid om u lief te hebben en mijn naaste als mezelf, als zou moeten. En toch, hier ben ik. Nou, u voelt het wel aan. Ik had de preek al een beetje in mijn hoofd. Ik had er alleen de tekst dan nog even voor nodig. Fout. Want die tekst, die is terecht vertaald met de droefheid die overeenkomstig de wil van God is. Het is geen droefheid die je moet hebben om naar God te gaan. Nee, het is een droefheid waarvan God zegt, zo is het goed. Wat is die droefheid dan? Dat als je elkaar pijn hebt gedaan, zoals een deel van de gemeenteleden van Korinthe Paulus. En zoals Paulus in allerlei bewoordingen zegt, ik bedoelde het goed hoor, maar ondertussen heeft hij ook wel een stukje zelfreflectie. Hè? Ik wilde jullie geen bedroefdheid laten meemaken en ik wilde jullie geen pijn doen, maar ik moest het ook wel, want het zat ertussen. Als dat er is en je hebt daar spijt van, dan brengt het berouw, het verdriet daarover, verlossing. Dat geeft zo'n opluchting. Droefheid die even overeenkomstig de wil van God is, brengt een, ja, ik zou het ook zo kunnen vertalen, bewerkt berouw waar je geen spijt van krijgt. Dat is zo'n zegen. Dat voelt als een verlossing. Ik kijk even een man en vrouw in het huwelijk aan. Neem even in gedachten die laatste keer dat je als vrouw naar je man toe ging. Toen hij misschien al een aantal indirecte signalen, ik spreek even uit eigen ervaring zoals dat in ons huwelijk gaat. Hè, dat je als man een aantal indirecte signalen heel lief bedoeld, niet meteen bot, maar toch gemist hebt. Bij mij werkt dat niet. Gewoon zeggen wat het is. Anders dan kan ik ermee wegkomen. Of ik zie het gewoon niet. Maar dat de pijn op tafel komt. Wat gebeurt er dan? Ja, dan kun je ervoor weglopen of gaan wijzen of zeggen dat je geen tijd hebt. Maar dan slaap je niet goed, hoop ik. En dan lost het ook niks mee op. Wat je dan nodig hebt, is dat je uitluistert wat er dan precies gebeurd is aan die andere kant. En dat je beseft, daar ben ik mede verantwoordelijk voor. Nou echt, die momenten, en dat gebeurt echt niet elke week hoor. Maar het gebeurt wel eens dat het dan bespreekbaar is gemaakt. En dat je kunt zeggen, ik heb er spijt van. Daar rust echt Gods zegen op. En dan niet van, oh sorry schat. Die zijn er genoeg. Daar nemen ze geen genoegen mee en terecht. Maar dat je het open en eerlijk gewoon in de ogen kan zeggen van degene die je trouw beloofd hebt. Dit had ik niet moeten doen. En dat je dan niet als een geslagen hond weer naar je werk gaat. Van ja, nou zal ze mij wel niet willen. Dan zie je toch, als het goed is, dat die ogen, hangt er een beetje vanaf hoe zwaar het gewicht is van wat er gebeurd is. Maar na langere tijd gaan die ogen weer glimmen. Want je hebt de pijn gezien en je hebt het beleden. Maar dan ga je toch ook heel anders de volgende dag uit je bed. En stap je op richting je werk. Dan is het opgelost. Dat is waarom God zegt, droefheid zoals ik het wil, dat zijn geen krokodillentranen, maar het is oprecht zeggen dat het je spijt. En daar krijg je geen spijt van. Daar krijg je geen spijt van. Dat is waar het hier over gaat. Waar Paulus op doelt. Ik heb gezien, toen jullie mijn tweede brief hebben gelezen, dat mijn pijn jullie pijn werd. En dat een deel van de Korintiërs heeft gedacht: we hebben die man veel te veel door de hitte van het moment verdacht gemaakt. En we hebben geluisterd naar 2 of 3 getuigen die zeiden dat Paulus niet deugde. Maar dat, wat gooien we daarmee weg? Een goede vriendschap, een goede relatie, het gezag wat God aan hem gegeven heeft om ons te onderwijzen. Wat hebben we gedaan? En Paulus heeft van Titus gehoord, die brief heeft impact gehad. En hij zegt: kijk nou eens. Schaam je niet dat je berouw hebt, schaam je niet dat je bedroefd bent. Zo wil God dat in de gemeente van God, in een huwelijk, in het gezin, tussen ouders en kinderen. Dat als het op een hoop loopt, dat je dan het verdriet wat je hebt uit in het vertrouwen dat God verlossing brengt. Doe je dat niet? Ja, dan heb je een andere keus. Dan doe je iets anders. Dan ga je met jouw verdriet en jouw pijn om zoals de wereld dat doet. En dat is of keihard van je afmeppen, met alle gevolgen van dien. Of je probeert de pijn op een andere manier op te lossen door het te negeren, je af te sluiten, je af te zonderen. En dan is Paulus wel heel radicaal. Dat brengt de dood. Gaat beide om bedroefdheid, beide om verdriet. Er is evenveel pijn. Maar er is niet de droefheid zoals God het wil, dat je je kwetsbaarheid, je zondigheid, je tekort op tafel legt. En dat je vasthoudt aan bepaalde dingen om vooral niet te hoeven breken. 2 Bijbelse voorbeelden. Neem Petrus. Ik refereer er al even heel kort aan. Petrus die nota bene Jezus zelf verloochende. Ik ken hem niet. Ik hoor niet bij hem. Wat heeft die man een spijt gehad? Hij heeft bitterlijk geweend. Moet je je voorstellen, hè? Dat voelt extra zwaar, hè? Als je en een beetje de leider bent van die groep naast Jezus. Je bent al de rots, de Petra genoemd. Je hebt ook nog eens aan publiek gezegd: kijk, zij hier, dat weet ik niet helemaal. Maar ik geen zins, ik zal u niet verloochenen. En laat ze maar komen, over mijn lijk. Ik zal voor u opstaan. Ik dood, u leven. Heb ik er voor over. En dan ga je me toch onderuit. Petrus is de man van tik, tik. Ja. En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. En dan breekt hij. Ik weet niet precies wat Petrus in die blik van Jezus heeft gezien. In ieder geval zoveel dat hij huilend in de nacht verdwijnt. Dan wordt het zaterdagmorgen. Wat is dan een zaterdag stil en lang? Als het laatste wat je je kunt herinneren nog is die blik van Jezus, gezondigd tegen de liefde, je relatie op het spel gezet, gewaarschuwd en wel, met jou als voorbeeld voor de gemeente, alles is kapot. En dan komt er op zondagmorgen een vrouw naar Petrus toe, Maria, en die zegt: Petrus, hij leeft. En later komen er een paar andere vrouwen bij en die zeggen tegen Petrus en de anderen: en hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Wat zou jij hebben gedaan? Jezus zien is terugdenken aan dat laatste moment toen je hem zag. Petrus, waar haal jij de moed vandaan om daar te gaan zitten wachten waar Jezus gaat verschijnen als je dit hebt gedaan. Nee, dat is geen moed, gemeente. Dat is geloof. Dat is bedroefdheid, verdriet, berouw, zoals God het wil. Dat je terugkeert. En dat je het hoort uit de mond van Jezus. Niet waarom heb jij mij verloochend, maar heb jij mij lief. En dat je uit de mond van Jezus hoort als je zegt, ja Heere, u ziet toch het verdriet. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. En ook de rest, dat ik tot alles in staat ben. Dat Jezus niet zegt, bij deze je ontslag. Bijt mijn schapen. Hoed mijn lammeren. Dat is een positief voorbeeld uit de Bijbel, dat droefheid, zoals God het wil, herstel geeft. En dat je weer kunt dienen in het koninkrijk van God, ondanks wat er is gebeurd. Maar je hebt ook Judas. Had Judas nou zoveel erger gedaan dan Petrus? Kunt u mij het verschil uitleggen tussen Jezus verloochenen en verraden? Was het niet beide verloochening en beide verraad? Ja, zegt iemand, maar van Petrus staat niet dat hij de zoon des verderfs was, hè? En van Judas wel. Oh ja. Oh ja. Als Judas uw zoon was, zou u dat dan ook zeggen? Judas was een discipel van Jezus. Jezus heeft niet gezegd toen Judas zich aandiende, ik heb je door. Vader, deze niet. Weet je wat aangrijpend is? Ik durf niet te zeggen dat het verdriet van Judas minder diep ging dan dat van Petrus. Misschien nog wel dieper. Een van de weinigen die de waarheid spreekt, hè, in de nacht van het verraad. Ik heb verraden onschuldig bloed. Toch had Judas de droefheid van de wereld, die zijn hart heeft overmeesterd. En nou is het te laat. Nou moet jij niet teruggaan, niet. Jezus zal je zien aankomen. De macht van het kwaad en van de duivel, die hem overmeestert. Wat als, daar heb je niks aan, nee. Maar als Judas was teruggegaan met de droefheid zoals God het wil, dan was er ook voor hem een zoon van het verderf, verlossing geweest. Aangrijpend, hè? Dat brengt de dood. Ook in het midden van de gemeente. Als wij denken dat het niet meer kan. En dat wij het ook niet meer willen. En onszelf zo aan de kant zetten. En zo beschadigd raken. Waar eindigt dat? Droefheid. Ja, zegt die man, maar u zou nog ook wel even aandacht vragen voor, moet dat nou per se? Nou, gemeente, het zou maar zo kunnen zijn dat je denkt, het gaat goed in mijn huwelijk, het gaat goed in de gemeente. Je kunt wel zien dat dominee van Binsbergen onze eigen predikant niet is, want dit zou dominee Kroneman niet hebben uitgekozen. En een ander denkt, wat is er allemaal aan de hand in de Laankerk? He, als je dit soort thema's bepreekt, nou, ik heb u al gezegd. Ik wist ook niet dat het deze kant op zou gaan. Dus het zal iets van God moeten zijn dat deze preek gehouden wordt hier en daar. Maar het is natuurlijk niet zo dat u dit als een voorwaarde moet gaan zien van, nou, he, voorwaarde om tot de avondmaalstafel te gaan is droefheid. En dan in de zin van, en dan moeten we nog eens gaan meten en wegen of dat genoeg is. En of dat ook te weinig kan zijn. Nee, het is een hele concrete situatie waarin dingen echt kapot zijn gegaan. Tussen mensen die aan diezelfde tafel horen. Dus nee, zo per se hoeft dat niet. Maar laten we eens eerlijk zijn. Wie komt er zonder schuld bij weg? Hoe vaak gebeurt het niet dat je te veel hebt gezegd of te veel hebt gezwegen? Niemand overdenkt toch zijn zonde en vervloeking en denkt dan aan het eind, wat heeft God een goeie aan mij? Dat kan niet. Want naarmate de liefde tot Christus toeneemt, gaan de dingen ook zwaarder wegen. En dat doet pijn. Dus nee, per se moet het niet, maar het zie je wel. Als je dan ook vandaag hoort, en daarmee ga ik al een beetje in op de derde vraag. Hè, wat moet ik hier nou mee in een week van voorbereiding? Maar dat je weet, ik moet er niet mee zelf gaan tobben en gaan wegen. Is het nou genoeg? De bedoeling is dat die droefheid over wat er in mijn leven gebeurd is, berouw werkt. En dat ik met dat berouw naar de Vader ga en zeg, Vader, wees mij de zondaar genadig. Dat is droefheid zoals God het wil. Vader, nog een andere jongen, die dat hele end dat hij van huis was weggelopen, helemaal terug moet rennen. En dan helemaal moe gestreden bij de Vader komt. En dat hele plan van wat hij bedacht heeft om te gaan zeggen, eindigt alleen maar in, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan krijgt hij een kus en geen klap. Als zijn vader hem ziet, rent hij hem op kousenvoeten tegemoet. En hij sluit hem in zijn armen. Echt bedroefd zijn. Voor jou die midden in de dood ligt en uitgaat naar Jezus, eindigt in vrede. In vreugde. Ja, zelfs zo dat Paulus in vers 11 de mensen in Korinthe even bij de hand neemt en zegt, kijk nou eens goed om je heen. Wat is er de afgelopen weken gebeurd? Toen jullie die brief van mij hebben gekregen waarin ik heb gezegd, dit is mijn pijn. Jullie hebben mijn integriteit in twijfel getrokken. Jullie hebben over bepaalde dingen vragen gesteld aan elkaar en een oordeel over mij gehad. Ik ben er niet bij betrokken. Weet je hoeveel ik van jullie houd? En dan doen jullie dit. Ik heb gehoord van Titus dat jullie die brief serieus hebben genomen. Moet je nou eens kijken wat er gebeurt? Die droefheid die je daarover hebt ontwikkeld, wat hebben we toch gedaan? En niet, ach, zielige Paulus, maar meer, waar zijn we nou in de gemeente mee bezig geweest? Dit kan toch niet tot eer van God zijn? Dit levert alleen maar schade op. Zo is Paulus begonnen. Ik verblijd mij niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering, vers 9. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u geen schade hebt geleden. Daar gaat het om. Dan zegt Paulus, kijk nou eens. Het is net als bij die man, hè, jongelui, die ging solliciteren en eigenlijk de beste werknemer werd. Zo'n hekel als die een korte poos had gehad aan die man die hem aanreed, terwijl het net andersom was. Zoveel liefde heeft hij ontwikkeld in de loop van de tijd voor die directeur. Kijk eens, wat een grote inzet. Jullie zijn weer gaan staan voor de eenheid van de gemeente. Gaat Paulus er niet om dat nou iedereen in Korinthe zegt, Paulus is de beste. Nee, Christus is de beste. En omdat Christus regeert en het hoofd van de gemeente is, moet ook de orde waarin Christus zich naar de gemeente toebeweegt, niet verdacht worden gemaakt. Kijk nou eens wat er met jullie is gebeurd. Jullie hebben de linies weer gesloten. Jullie zijn weer als één man, als één lichaam aan het werk. Ja, moet je eens kijken, wat een verdediging. En dan niet alleen maar een verdediging van Paulus ten opzichte van die paar mensen die moeite met hem hadden, maar ook een verdediging van het evangelie. Je kunt toch niet met elkaar in de klins liggen en dan vervolgens wel zeggen dat Jezus is gekomen om zalig te maken en te zoeken wat verloren is. En dat de grootste van de zondaren bij hem kan komen en dat er vergeving is, 7 × 70 maal. Paulus heeft zelf gehoord dat ze verontwaardigd zijn geweest. Dit kan niet langer zo. Er zijn mensen die zijn gaan staan, die hebben de moed getoond om de pijn van Paulus te erkennen. En het opvallende is, mocht u denken, nou Paulus, het lijkt toch wel een beetje op dat jij nu vooral blij bent dat ze weer voor jou gaan. In 2 Korinthe 2, een belangrijk hoofdstuk, ik heb het nu al een paar keer aangehaald, u moet het thuis nog maar eens nakijken. Heeft Paulus over die man, die het voortouw nam in het verzet tegen Paulus, heeft Paulus over die man het volgende geschreven. Als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin, omdat ik het hem niet te zwaar maak. U allen, die ene man heeft gewoon voor heel veel onrust gezorgd. Maar voor zo iemand is die straf, die door velen opgelegd is, genoeg geweest. Dus als er verontwaardiging is geweest over die ene man, dan is het op een gegeven moment ook genoeg. Als Paulus is verdedigd en het evangelie is verdedigd, moet je er ook een keer mee ophouden. Zodat u hem liever moet vergeven en bemoedigen, 2 Korinthe 2 vers 7, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid verteerd wordt. Wat een onderwijs, hè? Dat we ook zo met elkaar mogen omgaan. Wat een effect heeft dat voor de gemeente. Dat ook als je soms in zwaar weer verkeert en in de gebrokenheid elkaar pijn doet, niet blijft hangen bij wat er in het verleden is gebeurd. Maar dat er ook vergeving kan plaatsvinden. En dat je ook beseft, die ander kan juist door wroeging, ook al was het niet best wat hij deed, ook helemaal van de gemeente wegglijden en erdoor verteerd worden. Dat is een droefheid die maar zo de droefheid van Judas wordt. In de steek gelaten. Nee, laten wij oog hebben voor elkaar. Nou, kortom, wat is het effect ervan voor de gemeente? Als je met de pijn die er kan zijn naar God toe gaat en voor elkaar schuld beleidt en het uitspreekt, geeft dat weer leven, beweging, energie, ook in de gemeente. Ja, en dan die laatste vraag. Oh, dat wordt ook tijd, zie ik. Wat kunnen we nou hiermee in een week van voorbereiding? En dan ben ik weer terug bij die vraag die ik in het begin al even opperde. Moeten we nou een hele grote bocht maken? Stel dat u niet in een conflict situatie zit. Stel dat dit vooral voor u was, nou, interessante preek. Ik wist dat niet van die tweede en die derde brief. En dat we dit zo moesten lezen over die onberouwelijke bekering. Hoe is de afgelopen weken gegaan? Tussen u en Jezus. En jou. Tussen jou en Jezus. Je bent beleidend lid. Je weet, de zondag van het avondmaal zit eraan te komen. Je hebt vanmorgen gehoord, dat hele zonderegister. En nee, je gokt niet. En nee, je bent niet verslaafd, hoewel. Afgoderij, nee, je hebt geen beelden in je kamer staan, hoewel. Als ik nou kijk naar wat ik aan tijd heb besteed, toen er opgeroepen werd om in het midden van de gemeente dit of dat te doen, was ik niet te snel door te zeggen van, ja, maar ik ben druk. Als je let op al die momenten dat je in je gedachten niet bent geweest die je had moeten zijn, dan zou je maar zo de droefheid van de wereld over je heen kunnen halen. En het klinkt nog heel degelijk ook. Ja, wat heb ik dan bij die tafel te zoeken? Alles, denk ik. Weet u wat er in het formulier staat? Als heel die lijst met narigheid is opgenoemd, zolang wij aan deze zonde vasthouden, horen wij niet aan de tafel van de Here. Maar de droefheid naar God maakt juist dat je het niet vast kunt houden, toch? Dat je er spijt van hebt. Berouw hebt. Heere Jezus, nou hebt u uw leven voor mij gegeven. U hebt daarvoor aan het hout gehangen. U bad, Vader, vergeef het hun. Als er één is die kan zeggen, ik heb mijn hart voor jou geopend. Ik wil met je sterven, ik wil met je leven, ik zal je nooit verlaten. En je ziet dat je tekortgeschoten bent. En je hebt daar berouw over. Dat je weet, dat is nou precies zoals God het wil. Dat ik met de tranen in mijn hart en de tranen van mijn ziel tot rust kom bij hem en zeg, Heere, ik weet van uw pijn wat ik u daarmee heb gedaan. En dat is binnengekomen. En er is een grote verontwaardiging in mij. Waarom heb ik dat nu weer gedaan? U bent zoveel meer waard. Maar er is ook een inzet. Heere, ik wil u loven, ik wil u dienen, ik wil u danken. Juist bij dat plekje waar ik proef. Zo lief had u mij. En zo bitter zijn de zonden. Kortom, genoeg om mee naar huis te nemen. Of je je nu in de conflictsituatie van Paulus herkent of in je eigen leven schuld moet belijden voor God. Maar weet je, daar eindig ik mee. Er komt een moment dat de voorbereidingstijd voorbij is. dat er hier in de plantagekerk geen tafel meer hoeft te staan. Omdat, zoals Paulus in 2 Korinthe 6 al schreef, wij geloven in de belofte. Dat God niet alleen zegt, ik ben jouw God en Vader. En jij bent mijn zoon en jij bent mijn dochter. Maar dat hij het ook komt laten zien. Als Jezus naar de aarde komt. En Johannes heeft het al gezien. Hè? Op dat moment komt de tempel van God weer op de aarde. Komt God bij de mensen wonen en hoor ik mijn nieuwe naam. Hoor ik als de boeken opengaan dat ik erbij hoor. No more night. No more pain. No more tears. Never crying again. Alles van wat hier bedroeft is daar voorbij. Niet meer vallen. Niet meer in het huilspoor gaan met het gebed wil mij voor struikelen bevrijden. Maar altijd huppelen. Van zielenvreugd. God zal immers alle tranen van de ogen afwissen. Wat een troost. Voor wie gelooft. Dat daar ook de gebrokenheid voorbij is. Waar hier op aarde soms niet de dingen worden rechtgezet en kunnen worden opgelost. Daar wel. En weet je, als je nou vanmiddag hebt zitten luisteren en denkt, en als je nou niet gelooft, dan moet je niet denken dat ik er zo in staat van, oh ja, die mensen heb je ook nog. Maar ik hoop dan wel dat je niet op je gemak hebt gezeten en er niet aan wendt. Wat voor een ongelofelijke verantwoordelijkheid het is om, terwijl je zondag aan zondag hoort dat Jezus zijn hart wagenwijd voor je openzet en je houdt het op slot. Hoor je hier dan niet thuis? Tuurlijk wel. Daarvoor komt hij ook. Ook voor jou, voor u, die zegt, dat geloof ik niet. Dat gaat me te diep of dat vind ik te ingewikkeld. Dan staat hij hier ook vanmiddag. Dan word je niet buitengesloten. Wel, dan zegt hij, kom. Misschien nog niet aan tafel. Maar dat is slechts de tafel. Kom. Kom in mijn armen. Ik heb ze wijd open. Heb je het verbruikt? Ben je verslaafd? Lukt het je niet om je het verleden te vergeten? Ben jij zo'n strijder, zo'n sterke held, die het zelf wel denkt op te lossen? En slik je je tranen in eenzaamheid weg? En denk je misschien daar in de kerk, bij die Jezus en bij die dominee en bij die ambtsdragers, dat is alleen plek voor goede mensen? Nee, dat is het evangelie niet. Het evangelie is ook vanmiddag. Kom, als je vermoeid en belast bent, en hij zal je rust geven. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Een gebed, zou je kunnen zeggen, van David. 139 vers 14. Laten we nu samen danken en bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Klinkt een beetje ongelukkig, al is het voor ons een bekend gezang. Alsof u dat niet hebt laten blijken, maar we bedoelen ermee. Houd ons steeds weer voor ogen hoe lief u ons had. Zo lief dat u uw enige geboren zoon voor ons en aan ons hebt gegeven. Gegeven. We krijgen dat niet klein, heren. Maar als dat dan vervolgens echt zo is, dat we ons daarover verwonderen. Leer ons nooit om boven een ander te gaan staan die datzelfde nodig heeft. Die ook datzelfde heeft meegemaakt. Leer ons elkaar weer zo te vinden. Als de pijn op tafel komt van hoe dingen stuk kunnen gaan. Dat we teruggaan naar Golgotha. En zo met elkaar aan tafel kunnen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wat een gebed. Hoe moet u dat toch ooit voor elkaar krijgen, denken we, als we letten op onszelf, op ons karakter. Niemand van ons kan zeggen, ik lijk op Jezus. Althans, dat kunnen we wel zeggen en dan zeggen onze kinderen, Heere God, pa, ben je dat dan vergeten? Maar, heb je daar dan niet op gelet? En we zien het ook bij onze kinderen. Ze lijken meer op pa en ma dan op Jezus. En toch, u belooft het. De vrucht van de geest. Liefde, zachtmoedigheid, geduld, trouw, goedheid. U belooft het. Maak meer en meer zichtbaar in ons leven, Heere, dat we weten dat we gekocht zijn, losgekocht. Dat de overste van deze wereld het niet meer voor ons, voor het zeggen heeft in ons leven. Wees zo nabij. Ook met de troost van u, Heilige Geest, in deze week van voorbereiding. Want dat is het toch. Als wij in het geloof ook onze zonde belijden. En het verdriet daarover. Ook over de dingen die we naar elkaar hebben misdaan. Dan mogen we toch ook weten dat u ons troost. Wat een opluchting is dat. Om met verlangen dan juist uit te zien. Naar dat moment waarin het niet meer gaat over die gaat wel en die gaat niet. Maar zie hoe lief zij elkaar hebben. Daar woont de liefde van het kruis. Tot het uiterste. Bespuugd, verraden, verloochend, aan de kant gezet. Zo lief hebt u ons gehad. Daarom kunnen wij u alleen maar loven en prijzen. En is het maar goed dat we onze mond vol hebben aan tafel. Want woorden schieten tekort. Smaken en proeven dat u goed bent. Niet ten koste van de waarheid, maar vanwege uw genade. Heere, gedenk de gemeente ook in allerlei andere levensvragen en zorgen die er kunnen zijn. Kom met uw ontferming steeds weer opnieuw. Leer ons te volgen met onze vragen, om te zien wat u van ons wil. En juist als daar ook soms de klem zit en we niet begrijpen waarom dingen in ons leven zo gaan of achterwege blijven. Heere, wilt u zelf daarin het antwoord zijn en de gebeurtenissen in ons leven daarvoor zegenen. Dank Heere ook voor de zegeningen die u ook hier in het midden van de gemeente geeft. Verbind uw zegen aan de verkondiging van het woord, de bediening van de sacramenten. De activiteiten die plaats mogen vinden. En Heere, geef verdieping in de kennis van u en de kennis van elkaar. Zodat als het lichaam van Christus ook hier de gemeente zichtbaar mag zijn. Als een stad op de berg in Schiedam. Zegen het werk van evangelisatie. Heere, wilt u ook geven dat er ook vanuit onze klas is en onze kerk de betrokkenheid zichtbaar mag worden, ook door praktische steun en financiële steun, zodat ook dit werk voortgang kan vinden en blijven vinden. Wat een zegen, Heere, dat u elke keer weer in de kerkgeschiedenis hebt laten zien dat u harten van mensen neigt om juist dat zo belangrijke werk ook tot uiting te brengen. We vragen, Heere, of u ook nabij wil zijn. De broeders van de kerkraad, ouderlingen en diakenen, dat ze onder uw zegen ook mogen zien dat de woorden die ze spreken, de gebeden die ze doen, de betrokkenheid die ze hebben, ook vrucht draagt. Dat bidden we ook voor onze broeder dominee Kroneman. Gedenk hem in de voorbereiding van de preken, de gesprekken, het zoeken naar zin, ook als het gaat over mensen die bij hem aankloppen van buiten. Laat ook daarin hij door de kracht van uw geest gedragen worden. Gedenk hem samen met zijn vrouw en hun dochter. En stel ze bij voorduur tot rijke zegen. In uw koninkrijk, ook hier in Schiedam. We bidden voor de bekering van uw volk Israël. En als dat volk klinkt en de naam van uw volk genoemd wordt, gaat er in ons land en in heel de wereld een beerput open aan emoties. Die roept dit en die roept dat. En we zijn ons er terdege van bewust dat we maar een klein gedeelte van wat zich daar afspeelt zien en horen, en dat dat ook nog eens erg gekleurd is van alle kanten. Maar we hebben uw woord, uw profetisch woord, dat zeer vast is en dat belooft dat als ook eenmaal al de volken zich tegen Israël zullen keren, dat u het voor ze opneemt. Dat u ze tot bekering brengt. En dat de heidenen zich dan zullen verbazen over uw goedheid en uw trouw. En ook als ze zich verzetten, verpletterd zullen worden. Heere, wees nabij. Te midden van alle ellende. Als het gaat over Oekraïne, Afghanistan, Jemen. Noem maar op, het u allemaal bekend, Heere. Kom met uw vrederijk. En maak het goed. We leggen dat voor u neer in de naam van Jezus, uit genade. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar Psalm 86 en daarvan het zesde vers, 86 vers 6. Gaat u zo heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. En verhef daarvoor uw harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.